Vanavond wilde ik u meenemen naar Matteüs hoofdstuk 13. Matteüs 13 is het hoofdstuk met de gelijkenissen. Dat wil zeggen dat we in het Nieuwe Testament hier voor het eerst vinden dat de Heer Jezus spreekt in gelijkenissen. En dat gebeurt heel opvallend. In de eerste plaats doordat er 8 gelijkenissen achter elkaar verteld worden. En in de tweede plaats omdat de discipelen ogenblikkelijk erover struikelen, als het ware. Wij vinden in Matteüs 13 namelijk de gelijkenissen. Die beginnen met de gelijkenis van het zaad, een algemeen bekende gelijkenis. Maar hij sprak vele dingen door gelijkenissen en zei, vers 3, ziet een zaaier ging uit om te zaaien. En als zij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. Dat wil zeggen langs de weg. En de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En dat staat er nog een paar keer bij in deze gelijkenis, dat wil zeggen in dit hoofdstuk, in verband met andere gelijkenissen. Het is eenzelfde soort uitspraak als die we ook in Openbaring 2 en 3 tegenkomen. Wie oren heeft om te horen, enzovoorts. En in Openbaring 3 vinden we die uitspraken onder de brieven die we daar vinden. De 7 brieven, de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, zegt men, wat niet helemaal correct is, maar het doet er nou niet toe. Maar alleen al die uitspraak eronder, wie oren heeft om te horen, die horen, die is illustratief, dat wil zeggen, die houdt in dat wat daar geschreven staat, dat de woorden die daar gehoord zouden moeten worden, inderdaad een andere, dat wil zeggen een diepere betekenis hebben. En als ik zeg een andere betekenis, dan gebruik ik zelfs een Bijbelse uitdrukking. Want zelfs als Paulus in Galaten hoofdstuk 4 verwijst naar de geschiedenis van Abraham en Sarah en Hagar en Isaac en Ismaël in de andere volgorde, dan zegt hij, het zijn dingen die andere beduiding hebben. Terwijl u en ik weten dat die geschiedenis natuurlijk letterlijk in de Bijbel staat en ongetwijfeld letterlijk waar is, zegt de apostel Paulus, het heeft andere beduiding. En zo is het maar net, want achter die geschiedenis steekt ook van alles en de apostel legt dat ook uit min of meer. En zegt dan, nou ja, Sarah en Isaac zijn een uitbeelding van het nieuwe verbond. En Hagar en Ismaël zijn een uitbeelding van het oude verbond, der wet. En de slaaf onder het oude verbond, Ismaël, zal niet erven met de vrije, namelijk met Isaac. Samengevat en praktisch toegepast in de Galatenbrief betekent het, zij die onder de wet leven of willen leven, zullen niet erven met degene die in de vrijheid staan. Zo kort heb ik de Galatenbrief nog nooit verklaard, moet ik erbij zeggen. Maar dat is in het kort de strekking ervan. Het is ook wel eens aardig om het zo te zeggen, zo snel. En hier in Matteüs 13, en natuurlijk op nogal wat andere plaatsen, hebben we gelijkenissen. Dat wil zeggen, er wordt een verhaal verteld, maar het verhaal is niet letterlijk waar. Dat wil zeggen, het is niet echt gebeurd, het is een verhaal. Maar het heeft wel een diepere betekenis. Ja. Ja, u weet hoe dat is en ik weet hoe het is en we hebben er met elkaar al eens over gesproken en het kost me altijd moeite om ernstig te blijven, vooral als ik het voor de zoveelste keer vertel en misschien is het helemaal niet nodig, maar ja, voor de volledigheid moet ik het wel zeggen. Natuurlijk wordt gedacht en wordt rondverteld dat gelijkenissen tot functie hebben om bepaalde zaken die kennelijk moeilijk zijn, om die te illustreren aan de hand van een voorbeeld uit het menselijk bedrijf, of uit de natuur of iets dergelijks. En dan zeggen we, oh, zit dat zo? En dan, nou ja, de, en we gaan weer verder. En toch, dat is niet hoe het in elkaar steekt. En dat blijkt ook, om het kort te zeggen, want die gelijkenissen zijn niet duidelijk. Het is algemeen bekend, lijkt mij. Daar worden de meest vreemde verhalen aan opgehangen, de meest vreemde leringen dikwijls ook. En soms zelfs iets dat volstrekt omgekeerd is als wat de gelijkenis eigenlijk zegt. Waaruit maar weer blijkt dat gelijkenissen helemaal niet iets duidelijk maken, maar integendeel iets onduidelijk maken. Gelijkenissen versluieren bepaalde waarheid. Dat is één ding. En het andere is dat dat ook precies de bedoeling ervan is. En dat de Heer Jezus dat ook zegt. Ik vind het altijd prachtig dat dat er gewoon bij staat. En des te merkwaardiger dat algemeen gezegd wordt, gelijkenissen moeten iets duidelijk maken. Maar dat doen ze niet. Integendeel. Je moet de dingen kennen en dan kun je ze herkennen in de gelijkenissen. Zo werkt het wel, met terugwerkende kracht. En in die gelijkenissen hier, en zeker hier in Matteüs 13, leren wij dat de Heer Jezus in elk geval volkomen op de hoogte is over hoe de heilsgeschiedenis verder zou gaan. Dat wil zeggen, hij wist dat hij verworpen zou worden en dat dat koninkrijk dat gepredikt werd in die dagen door hemzelf, door zijn discipelen, door Johannes de Doper enzovoorts. Dat dat koninkrijk dat nabijgekomen was, niettemin niet zou aanbreken. En dat blijkt natuurlijk niet alleen hier, maar het blijkt in elk geval uit die gelijkenissen. Want u weet wat er staat, en anders lezen we het even. De Heer vertelt deze gelijkenis die we net gelezen hebben. En meteen staat er dan in vers 10. En de discipelen tot hem komen, dus zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hem door gelijkenissen? Waaruit maar weer volgt dat het verhaal van, nou ja, dat is een oude bekende Oosterse gewoonte om dat zo te doen. Zoals het zo dikwijls in de handboeken staat, om zo te zeggen. Ja, dat is dus in één klap tot onzin verklaard, laat ik het maar concreet zeggen. Als het zo'n gebruikelijke Oosterse gewoonte was, dan hadden de discipelen niet hoeven vragen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Dan waren ze dat gewend. Zie. Maar ze vragen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En daar staat er, en hij antwoordde, zeide tot hen, omdat het u, weliswaar, gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, wijzend op de scharen uiteraard, dien is het niet gegeven. Zodat je meteen weet dat gelijkenissen per definitie, niet alleen deze, maar de anderen ook, dat gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat betreft dan dus zaken, waarheden zo u wilt, die niet bestemd zijn voor de wereld, de ongelovige mens als zodanig. Met andere woorden, die gelijkenissen fungeren dus om die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen ook verborgen te houden. En als u dan zegt, nou ja, maar de discipelen begrepen het dan toch, want het was hen gegeven om die verborgenheden van een koninkrijk der hemelen te weten, moet ik u zeggen, nee, ook niet. Want dat is het volgende punt. Als gelijkenissen dan iets openbaren, waarom hebben gelijkenissen dan verklaringen nodig? Bij ons, nu, tot vandaag, maar ook hier. Want hierna vinden wij, vanaf vers 18 staat er boven, de verklaring van de gelijkenis van het zaad. Die gegeven wordt overigens niet aan het publiek, om het zo te zeggen, maar inderdaad aan de discipelen. Het is nog steeds antwoord op de vraag, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En dan zegt hij, nou ja, omdat het hun niet gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, dus ik praat er langs. Ik vertel het wel, maar zodanig dat ze het niet begrijpen. Iemand zal het een keer uit moeten leggen. En in dit geval wordt deze gelijkenis uitgelegd. En een volgende trouwens ook. Maar vele gelijkenissen worden niet uitgelegd, althans niet rechtstreeks. Die worden wij geacht te verstaan uit wat later nog meer in de schrift aan ons geopenbaard is, uiteraard. Dan herkennen wij dat. En dat beginsel, dat is eigenlijk altijd van toepassing op wat wij gewoonlijk symboliek of typologie noemen. Typologie heeft ook niet tot functie om iets duidelijk te maken. Maar andersom. Dat wil zeggen, ons wordt iets uiteengezet en daarna blijkt dat het tevoren al geïllustreerd was ergens anders. En wij herkennen dat dan, als het goed is. En als we het niet herkennen, nou ja, dan is er misschien iets mis. Kijk, als je voor in je Bijbel begint te lezen en je weet van niks, dat komt tegenwoordig veel voor, zelfs in Nederland. Je begint voor in je Bijbel te lezen en je komt bij de geschiedenis van Abraham en Sarah en die kan geen kinderen krijgen en de dienstbode, Hagar, de Egyptische. En dan wordt er via een truc, wordt er toch alsnog nageslacht geregeld voor Abraham, een erfgenaam enzovoort. Dan heb je heus niet in de gaten dat dat symboliek is. Dat wil zeggen, het is geschiedenis, maar dat er iets achter steekt. En dat het tegelijkertijd illustratief is, dus voor nieuwtestamentische waarheid, dat weet je niet. Maar als je één keer in het Nieuwe Testament aangekomen bent, zou je terugkijkend naar die oude geschiedenis, toch zou je gedachten erover moeten hebben ontwikkeld langzamerhand. En zo niet, nou ja, dan vertelt Paulus dat even kort samengevat en in de belangrijkste punten in Galaten hoofdstuk 4 en de rest vinden we er daarna zelf al bij. Of je leest in Exodus en wat er maar verder volgt, instructies over de tabernakel, over hoe die eruit moet zien, hoe die gebouwd moet worden en de inzettingen die daarin gepraktiseerd moeten worden, met name die van Grote Verzoendag, dan heb je heus niet het idee, daar kom je niet op, dat het heilige in de tabernakel een beeld is van het oude verbond en het heilige der heilige een beeld is van het nieuwe verbond. Nee, maar het staat in Hebreeën 9. En als het er niet gestaan zou hebben, dan denk ik dat we er waarschijnlijk toch wel op gekomen zouden zijn. Want zo moeilijk is dat niet. Dat herken je dan, maar dan moet je wel de nieuwtestamentische waarheid kennen. Namelijk dat het oude verbond beëindigd is toen verscheen de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die was het dus niet naar de ordening van Aaron en dus niet onder het oude verbond. Nee, dit staat in Hebreeën 7, wat ik nu allemaal zeg. Maar op andere plaatsen vind je dezelfde gedachtegang terug. Dus het mag niet te moeilijk zijn. En dan kom je vanzelf wel tot de conclusie hoe dat zit. Dus als de hoge priester eenmaal ingaat per jaar in het heilige der heiligen, dat de dienst in het heilige gestaakt moet worden en dat het onderscheid bovendien weg is, dat wil zeggen het gordijn is open enzovoorts, dan moet je toch aan kunnen herkennen hoe dat zit met het oude verbond waarvan je weet dat het beëindigd is en het nieuwe verbond dat aangebroken is, eindelijk de bedekking is weggenomen en dat Christus geopenbaard is en aangesteld is tot koning en hoge priester en eerst geboren en wat allemaal maar wezen mag, dat zou je moeten herkennen dan. En als men het niet herkent, komt dat omdat men gewoon die nieuwtestamentische leringen niet begrepen heeft. Dat is de nette variant. Minder net is dat men nieuwtestamentische waarheid heeft weggeredeneerd of niet wil zien, niet wil aanvaarden, en dan ziet men het dus ook niet terug in de oud-testamentische symboliek. En kan nog verder teruggaan, je begint in je Bijbel te lezen vandaag nog en je komt automatisch op bladzijde 2 bij twee bomen in één hof, allebei door de Heer zelf geplant, maar van de een zou men eten en van de ander niet. Want die andere, als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat moet je dus niet doen. En als je het wel doet, dan word je uit de hof verdwenen, word je uit de hof verwijderd enzovoorts. Hè? En dan heb je niet meer het recht om te eten alsnog van de boom des levens. Het mag toch niet zo moeilijk zijn om te merken dat die boom der kennis des goeds en des kwaads de uitbeelding is van het oude verbond der wet. Toch? En als je daaronder wil leven, dan heb je geen leven. Dan ga je dood namelijk. Want de wet is bediening des doods. Dat is 2 Korinthe 3, waar het zo staat, dus dat is makkelijk. Ja. En dan begrijp je toch hoe het zit met die twee bomen. Het zijn de twee verbonden. En het is dus dezelfde verhouding weer als tussen heilige en heilige der heiligen. En als tussen Ismaël en Isaac. Het is allebei van Gods wegen, maar die ene werkt niet. Het is een bediening des doods. Heeft ook niet tot doel om leven te geven enzovoorts. Heeft tot doel te demonstreren dat de mens onverbeterlijk is. En dat hij daarom nieuw leven moet ontvangen. En dat ontvangt hij door te eten van de boom des levens. Dat is het nieuwe verbond. Enzovoorts. En de duivel heeft er een ekel aan. Die laat de mens eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dus de duivel is degene, ik ben op Urk dus ik moet zachtjes praten. De duivel is degene die de mens laat leven onder de wet. Dat kan niet anders, God heeft ons ervan verlost. En hij is degene die het geweld dus doods had enzovoorts en die zich dus van het verderf bedient als wapen in zijn, in zijn strategie enzovoorts. Dus je moet die dingen herkennen en het is heus zo moeilijk niet, maar je kunt ze niet uit de beelden leren. Je moet ze ergens anders leren en dan vind je ze geïllustreerd in de symboliek. En eventueel in gelijkenissen, want ja, dat is ook een vorm van symboliek. In de vorm van een verhaal dus, waarin als het ware beelden worden opgeroepen. En dat is wat hier gebeurt. Met zijn beelden die betrekking hebben op onze dagen, waarin de Heer weliswaar een zeer groot werk doet, mag ik wel zeggen, maar niettemin een werk dat vooralsnog, terwijl hij het doet, verborgen is voor de wereld en pas wanneer het voltooid is, zal hij het resultaat laten zien. Die begrijpt u toch hopelijk wel, hè? Pas als het klaar is. Dat heb je met kunstschilders, hè, die doen dat. Ze zijn ergens mee bezig, maar je mag niet komen kijken. Je mag pas komen kijken als het klaar is. Het kan nog veranderen bij hun. Bij God niet overigens, maar vooruit. Hè. Maar hij zal pas demonstreren in de toekomst. Dan pas zal Christus met de gemeente geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan zal blijken dat in die lange periode waarin het er alle schijn van had dat God überhaupt helemaal niks meer deed, niet meer leefde, niet meer bestond, was overleden. Dat is zelfs theologie, weet u wel, uit Leiden en zo. Hè? God is dood en dat soort dingen meer. Dat waar men dacht God is dood, of althans voor alle praktische doeleinden bemoeit hij zich niet met de wereld en dat is hetzelfde. Want zo is die leer eigenlijk. Dan blijkt dat God wel degelijk een werk gedaan heeft. En wat voor een werk? De verzameling van een volk voor zijn naam uit de heidenen. En niet eens met een toekomst in een aards vaderland, maar in een beter vaderland, in de hemel zelf. Een volk van priesters en koningen, maar niet eens het natuurlijke Israël, maar iets veel hogers nog, namelijk de gemeente. Daar gaat het over. Zie. En dat wordt hier niet geopenbaard, maar er wordt in bedekte termen wordt er over gesproken. Zodanig dat later wij deze dingen inderdaad kunnen herkennen en ook daadwerkelijk verstaan. Waar het nog bij komt, dat de symboliek die gebruikt wordt niet willekeurig is, maar een vaste symboliek. Dat is heel de Bijbel door zo, al wordt dat lang niet altijd goed begrepen. Maar het is een vaste symboliek. Ik bedoel dit, als je later, om maar een voorbeeld te noemen, als je later hier in Matthäus 13 de gelijkenis krijgt van, laten we zeggen, van vers 33, die van het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meels totdat het geheel gezuurd was, dan is dat niet zomaar iets waar je zelf dan een betekenis aan kunt geven en waar je zelf kunt bepalen wat de betekenis van de diverse onderdelen van die gelijkenis is. Maar er worden vaste Bijbelse beelden in gebruikt. Nog afgezien van dat die beelden zelfs niet eens specifiek Bijbels zijn, maar het zijn beelden die ook buiten de Bijbel tamelijk algemeen bekend zijn. Niet meer bij ons, maar goed, daar ga ik het nou verder niet over hebben. Maar als er staat, het koninkrijk der hemel is gelijk een zuurdesem dan is zuurdeesem niet maar iets nieuws in de Bijbel, want zuurdeesem kwamen we al tegen in Exodus 12. Daar ben je toch echt voor in je Bijbel. Dat was ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, want men werd niet alleen verlost van Egypte, maar ook van het zuurdeesem. Toch? Ja, men moest op de 10e van de eerste paaslam, het lam in huis nemen. En op de avond van de 13e, want daar komt het op neer, moest men het zuurdeesem uit het huis verwijderen. Mocht nergens meer zuurdeesem zijn. En tot vandaag hebben we daar de grote schoonmaak aan te danken. In het voorjaar voor Pasen moet het klaar zijn. Of is dat niet meer zo hier op Urken? Aan de gezichten te zien wel, ja. Het is oud gebruik. Het is van de Joden overgenomen, het verwijderen van het zuurdeesem van voor Pasen. Maar het komt uit Exodus 12, daar is dat van overgebleven. Wat is er mis met het zuurdeesem? Dat is makkelijk genoeg, het is zuur. En als zuur is, is het bedorven. Dat het lekker smaakt soms, als het verzuurd is, ja. Mensen houden er soms een vreemde smaak op na. Maar goed, maar het is bederf, dat weet u toch, hè? Zuur is bederf, is werking van de dood. En als zuurdeesem wordt weggedaan, wordt de werking van de dood weggedaan. Want heel de uittocht uit Egypte en alles wat ermee samenhangt, is een uitbeelding van overwinning op deze oude wereld en daarmee op de dood. Denkt u maar aan de dood van de eerstgeborenen, maar de Israëlieten leefden. Het paaslam stierf weliswaar, maar het bloed, het leven van het paaslam werd overgedragen aan de deur die daarmee werd tot een levende deur waarmee men deze oude wereld onderworpen aan de dood verliet en als het ware een nieuwe schepping binnenging. De symboliek. En daarna nog een keer, de dood door de Schelfzee is natuurlijk precies hetzelfde. Dood en opstanding, enzovoorts. Dat is wat uitgebeeld wordt, want zuurdeesem is een beeld van de dood. Bederf. Zuurdeesem is gewoon het deeg van de vorige dag. Eigenlijk van 2 dagen eerder, maar zo moeilijk ga ik het vanavond niet maken. Maar het gaat maar om het beginsel. Het is een vast Bijbels beginsel. En waarom ik het zeg? Nou ja, we zijn onder elkaar even toch, hè. Nou ja, vooruit, laat ik het maar zeggen dan. Als je, u weet Spurgeon, ik weet niet of die populair is of op Urk of niet, maar ik dacht het wel. Spurgeon was inderdaad een goed prediker, een grote homiletische kwaliteit, dat zullen we maar zeggen. Betere, veel betere dan ik heb. Maar goed, hè, was echt een sprekend, die man. Maar zijn preken werden ook opgeschreven, daarom kunnen wij ze lezen. Hè? Maar als u daar leest, bij Spurgeon leest over deze gelijkenissen, wat de man erover vertelt, ja, sorry. Dat ben ik serieus, dat excuus. Maar ik geef het maar als voorbeeld. Dan gaat het over zuurdeesem. En dan is het zuurdeesem plotseling het evangelie geworden. En het 3 maten fijn meel, dat is ineens de wereld geworden. En de vrouw is ineens de kerk geworden. En het verhaal is dan dat de vrouw de kerk moet het evangelie brengen, was de bedoeling in heel de wereld, totdat heel de wereld bekeerd zal zijn. Nou ja, in de eerste plaats, dit is dus, volstrekt in strijd, ik probeer het netjes te zeggen, maar het is volstrekt in strijd met de Bijbelse betekenis van al deze termen, maar de conclusie is ook ten onrechte. Want leerstellig leert de Bijbel niet dat de gemeente dit zou doen, het evangelie brengen in heel de wereld totdat heel de wereld bekeerd is. Wat de Bijbel leert is dat de gemeente in onze dagen weliswaar hier op aarde verantwoordelijk is voor het bewaren van het woord Gods en dus ook inderdaad de prediking van het evangelie en zelfs in heel de wereld, ik zou niet weten waarom er een bepaalde plaats zou uitgesloten zijn of zo. Dat is inderdaad waar, maar het idee dat daardoor de wereld bekeerd zal worden, dat is zelfs in strijd met heel de aard van onze bedeling, want onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente en dan is het dus helemaal niet eens meer één gelovige op aarde over. Hoezo bekering van de wereld? We hebben een profetisch woord dat ons zegt dat het andersom is. En dat pas na onze tegenwoordige tijd, als de gemeente voltooid is om zo te zeggen, dat dan opnieuw van grond af aan, vanaf het allereerste begin, het evangelie gepredikt zal worden in de wereld, uiteindelijk door een bekeerd Israël. En dat moet leiden, dat zal ook leiden, tot de bekering van de wereld. Dat wil zeggen de vestiging definitief van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar die vestiging van dat koninkrijk op aarde is Gods bedoeling in onze dagen niet. Heb je dat? En zo komt men met een eenvoudige gelijkenis, waar men andere begrippen hangt aan de woorden die gebruikt worden, komt men tot een andere conclusie die men zelf gekozen heeft. Men heeft het zelf als ideaal. Wat zou het geweldig zijn als in onze, dat wij dat nog zouden meemaken, bij wijze van spreken, een zodanige opwekking, want dat is de terminologie die dan gebruikt wordt, dat over heel de wereld het evangelie gepredikt wordt enzovoort. Dat alle volkeren gekerstend worden en al dat soort dingen meer. Ja, dat is wel mooi. Dat zou geweldig zijn, maar ja, dat is niet aan de orde. En sterker nog, het is in strijd met Gods wil. Want dat is niet wat hij doet. Dat zou hij doen pas in de toekomst. De wereld heeft de wereld losgelaten. Hij heeft het licht in de wereld uitgedaan. Als gevolg van wat er in het verleden gebeurd is. Enzovoorts. En hij doet dus met opzet een werk buiten die wereld. En de prediking van het evangelie is de oproep voor mensen om die wereld te verlaten. Uit te gaan. Egypte te verlaten. De vrijheid in te gaan, via de levende deur. U weet wel, Johannes, ik ben de deur. Ik ben de deur der schapen, enzovoorts. Dus het is een heel ander verhaal. Want zuurdeesem is een beeld van zonde in het algemeen, maar meer specifiek toegepast in de Bijbel is het een beeld van valse leer. Dat wil zeggen, woord dat mis is. Het woord van de duivel eigenlijk gewoon. Mijn Bijbel zegt, wacht u voor het zuurdeesem der Farizeeën, der Sadduceeën en der Herodianen. Dat zijn de belangrijkste categorieën die wij in onze dagen ook nog kennen. Farizeeën, sorry, staat voor orthodoxie, maar dat is niet het goede woord. Want orthodoxie betekent dat men trouw is, ortho, aan de doxie, dat wil zeggen aan de leer, aan de doctrines. In werkelijkheid wat men orthodoxie noemt is niet trouw aan de leer, althans niet de Bijbelse leer, maar is trouw aan menselijke tradities. Waarmee ik niet gezegd wil hebben of het goede of slechte tradities zijn, maar ik wil gewoon zeggen het is niet trouw aan het woord van God. Dat wordt wel geclaimd, maar in de praktijk is het dat niet en dat was het bij de Farizeeën ook niet. De Heer zei tot de Farizeeën, jullie hebben je eigen inzettingen gemaakt om de inzettingen van God te niet te doen. Dat is grof. Maar hij zei het wel. Zie. Maar daar zitten we ook mee. Maar het is zuurdeesem staat er. Een verkeerde leer. En de Sadduceeën, dat zijn degenen die door de orthodoxen verketterd worden en andersom. Sadduceeën, dat noemden ze vroeger vrijzinnigen. Tegenwoordig, iemand die zich christen noemt, is per definitie vrijzinnig, tenzij anders vermeld. Want de algemene christelijke leer van vandaag, in welke theologische hogeschool ook, is vrijzinnig. Men gelooft niet in wonderen meer enzovoort. Men gelooft niet in opstanding uit de dood, ook niet van de Heer Jezus. Ja, men gebruikt het woord wel, maar men zegt dat is overdrachtelijk en zo. Hè? Dus moet je geestelijk zien. Er verzint een verhaal bij. Ik wil niet zeggen dat het helemaal overal zo is, maar het scheelt niet veel toch hoor. Het is erger dan ik denk. Elke keer als ik ermee geconfronteerd word, kom ik tot de conclusie, het is erger dan ik dacht. Dus u bent gewaarschuwd. Maar het is zuurdeesem. En of het nou van de Farizeeën of van de Sadduceeën is, het is zuurdeesem. En dan heb je nog de categorie Herodianen. Dat waren die lui die in de tijd de Joodse idealen probeerden te bereiken langs politieke weg. Dat wil zeggen via maatschappelijke invloed, via de politiek. Nou ja, daar weten wij in Nederland ook van alles van. We zijn toch nog steeds onder elkaar, hè? Oké. Van de week hoorde ik dat er was toch discussie over boerka-verbod en zo in Nederland. Hoorde ik op de radio dat het niet door kon gaan, want de ChristenUnie die deed niet mee. Die was tegen een boerka-verbod. En daar zag ik door de vloer. Dan denk ik, jongens, uit het oogpunt van godsdienstvrijheid. Alsof dat iets met godsdienst te maken heeft, zo'n boerka. Heeft niks met godsdienst te maken. Het is in de Koran trouwens ook niet voorgeschreven. Komt er zelfs helemaal niet in voor. Enzovoorts. Dat heeft met tradities van andere mensen te maken. Andere cultuur. En als ze daar een godsdienstig verhaal bij hebben. Nou ja, so what. Maar als je toch een beetje christelijk bent. Dan probeer je toch onze christelijke waarden een beetje in stand te houden. Maar er komt allemaal niks van terecht, hoor, mensen. Echt niet. Maar het werkt ook niet natuurlijk. Het is politiek. Je kunt niet het evangelie verbreiden via de politiek. En wat las ik? Ik las in een artikeltje. Ja, dat was van Andries Knevel. Ja. Ik heb het niet over de man, maar. Nou ja, goed. Persoonlijk ken ik hem niet, dus daar zeg ik niks over, daar gaat het niet over. Het gaat niet om, ik speel niet op de man, maar er komt, u weet uit welke kring dat dan komt. En die schrijft een artikel, die in al zijn naïviteit zegt hij dan, nou ja, de ChristenUnie zit nou, hoeveel maanden zit hij al in de regering eigenlijk? Een jaar net, hè? Geloof ik, net een jaar of zoiets, ongeveer. Hij zegt, nou ja, die periode dat de ChristenUnie nou in de regering zit, heeft luid en duidelijk en vol overtuiging aangetoond dat het dus niet werkt en dat je dus niet langs politieke weg christelijke normen en waarden kunt opleggen aan of kunt invoeren in het land of zo. Dat breekt ook mijn klomp. We hebben 2000 jaar geschiedenis achter ons waarin men het geprobeerd heeft en er is nooit wat van terechtgekomen. En nou ja, ChristenUnie, en nou komt Knevel tot de ontdekking dat het zo niet kan. Had ik er van tevoren wel kunnen zeggen, want er staat in de Bijbel dat het zo niet kan. En dat het ook niet de bedoeling is, bovendien. Ik vind dat zo erg. En er moet dan christendom en zelfs evangelisch christendom vertegenwoordigen. Heeft met de evangelie niks te maken. Dat is zo verschrikkelijk onnozel, en ik bedoel het in de letterlijke betekenis van de term, onwetend. Niet wetend wat de schrift leert, niet wetend wat de Heer dus doet in onze tegenwoordige tijd, enzovoorts. Ik vind het heel erg, zulke dingen. Maar goed, ik probeer het weer van af te schudden. Want zeurdezem is valse leer. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is 3 maten fijn meel. En het wordt verzeurd doordat men er valse leer inbrengt, dat men het vermengt met zuurdezen, de fariseeën, sadduceeën en herodianen. En het resultaat is dat de 3 maten fijn meel verzuren, bederven. U leest nogmaals de geschiedenis van Abraham, dan vindt u de 3 maten fijn meel, ik zeg steeds fijn meel, maar zo staat het in Genesis, dat 3 maten meel, fijn meel, bestemd waren voor de Heer. Dat was die maaltijd die Abraham voor de Heer bereidde toen de Heer bij hem op bezoek kwam. Dat is wat de Heer zou worden aangeboden. Maar wat voor de Heer bestemd is, wordt doorzeurd, omdat de vrouw dat zeurdezen verbergt in die 3 maten meel. En de vrouw is niet eens de gemeente, zelfs niet Israël, het is gewoon Babel. Los van de toepassingen die het dan nog kan hebben. De hoer uit Openbaring 17. Dat systeem, want Babel is niet alleen een plaats op de kaart, maar het is een systeem, u weet dat is het systeem van kerk en wereld in één, weet u wel. In gedachtenrijk, nou weer door 3 bergen en op die hoek daar, dan zie je zo in het bos, een prachtig pand, miljoenen moeten gekost hebben. Is dat er nog? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben al lang niet geweest. Dan staat erop kerk en wereld. Dat denk ik altijd. Hier moet ik maar eens linksaf. Ja. Nou goed. Kerk en wereld. Dat zijn dingen die niet bij elkaar horen, toch?
He? Als je linksaf gaat, kom je op Beukenrode.
Is dat zo?
Maar dat is
van
de katholiek.
Oh, dat weet ik niet. Ik wil het niet weten ook. Die dingen die zitten me dan, kerk en wereld, dat heeft niks met elkaar van doen. Dat zijn twee verschillen. Eén is de oude wereld en het andere is een nieuwe schepping in Christus. En die twee bij elkaar brengen, ja, dat is handelen tegen de wil van God in uiteraard. Die twee staan naast elkaar. Nou ja, dus het probleem van de islam. Het probleem van de islam is dat men probeert religie en wereld tot één te maken, weet je wel, de islamitische staat. We zijn blij met onze scheiding tussen, ja, hoe heet dat, tussen kerk en staat. Hè? Dat hebben we nog niet zo lang in Nederland, maar nou ja, goed. Maar niettemin, daar moet je blij mee zijn dat de overheid zich daar niet mee bemoeit. En, maar de consequentie is dat wij ons met de overheid dan ook niet bemoeien, daar moet je oprecht zijn, hè. Maar goed, ik laat het maar weer voor wat het is. Maar dat zuurdeesem is vooral in de eerste plaats dit. Het is aan de ene kant prediking van vasthouden aan de menselijke inzettingen, menselijke traditie, geboden der mensen, zoals Colossense dat noemt. Het is vrijzinnigheid, dat wil zeggen niet geloven in al het bovennatuurlijke, alles wat we niet begrijpen verwerpen wij, dat zijn Sadduceeën dan, hè. Want menselijk verstand, de ratio is de hoogste norm. En wat zich aan onze ratio onttrekt, dat kan er niet zijn, dat kan niet bestaan. Want wat wij niet begrijpen, bestaat niet. Dus de ene variant, de andere variant is, als wij het niet begrijpen, moet het wel van de duivel zijn. Die ken ik ook, dat is ook een variant, die was van Ouweneel trouwens. Misschien denkt hij daar nu anders over, maar dat heeft hij vroeger ooit geschreven in elk geval. Ja, hè? Als wonderen gebeuren, dan moet het van de duivel wezen. Nu denkt hij dat er wonderen gebeuren, dat het van de Heer is, geloof ik. Maar ik kan dat allemaal eerlijk, ik vind dat zo erg. Hoezo? En waarom elke keer anders? De Bijbel verandert niet, God verandert niet. Er staat er nog net als altijd. En die waarheid verandert niet. Je moet gewoon weten wat zuurdeesem is, dan weet je wat hierover gaat, toch? En Babel, dat is die hoer die de mensheid wil verenigen onder één politiek systeem, maar via één religie. Nou ja, dat zit er dus dik aan te komen natuurlijk in onze dagen. Dus het is ook niet mijn bedoeling daartegen te protesteren, dat gaat toch zo. Maar we zouden begrijpen wat voor gevaar daarin zit voor ons. Dat wij niet in die fout vallen. Dat wij niet meedoen met het introduceren van zuurdeesem. Want dat is niet het evangelie. Wat geleerd wordt hier, is dat het met de Bijbelse boodschap, de prediking van het evangelie, in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, daar gaat heel wat mee mis. Pakt verkeerd uit. Wil vooraan beginnen even? Gelijkenis van het zaad. Nou, het meeste zaad draagt geen vrucht. Lees het maar na. En als je er dieper over nadenkt, zonder enige kennis van zaken, en maar er wel over nadenkt, kom je tot de ontdekking dat de zaaier zijn werk maar verbijsterend slecht doet. En ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat er ooit wel eens gepredikt is dat wanneer wij het zaad zaaien, moeten we vooral opletten waar we het neergooien. Vooral niet langs de weg en ook niet op ondiepe aarde, want dan draagt het geen vrucht. En dat is zonde van het zaad. Maar waar vind je nog goede aarde dan? Maar dat is niet de strekking van de gelijkenis. Want die zaaier die uitging om te zaaien, dat bent u niet, dat ben ik niet, dat is ook niet iemand anders. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. De Zoon des mensen, die zijn koninkrijk op aarde zou vestigen enzovoorts. Mijn Bijbel zegt dat God voortijds veelmaal gesproken heeft door de profeten tot de Vader en in deze laatste dagen spreekt hij tot ons door de Zoon. Hij is degene die spreekt. Dat hij personeel gebruikt, mag dan zo wezen. Hij is degene die het woord verspreidt. En hij is die zaaier. En wat ons gemeld wordt, is dat de meeste zaad dus inderdaad niet opkomt, omdat er geen vruchtbare aarde is. Nou ja, sommigen luisteren überhaupt niet naar, dat is rotsachtige bodem. Anderen laten zich ter plekke en terstond bekeren. Dat is een evangelisch ideaal eigenlijk. Maar ik heb er wel altijd mijn bedenkingen over gehad. Dat wil zeggen, niet dat het niet kan, natuurlijk kan dat. Maar er zijn ook mensen die zijn zo labiel, dat zodra ze iets horen, zijn ze bereid het te aanvaarden. Al is het ook het evangelie, bedoel ik maar. Hè? Sprak hij sarcastisch, maar ja, zo bedoel ik het. Zo makkelijk gaat dat. En net zo makkelijk komen ze daarna weer ergens anders terecht. Ik heb mensen gekend die inderdaad al overal bij geweest waren, zal ik maar zeggen. Laten zich elke keer weer ompraten. Bij de Jehovah's Getuigen, bij de Mormonen, bij de Zevende-dags Adventisten, bij de gereformeerde kerk, welke het was, weet ik niet, maar die kan ze niet uit elkaar houden. Enzovoort. Ik heb namen in gedachten zelfs van zulke mensen. Die praat je zo om. Makkelijk genoeg. Maar of het ooit vrucht draagt, want daar gaat het over, hè? Of het ooit vrucht draagt. Nee, zo sterk wordt het plantje nooit. Het heeft geen diepte van aarde. En als de zon erop schijnt, in de zin van die hete zon, weet u wel, uit vers 6, dan verbrandt het meteen. En bij vele gelovigen is dat trouwens zo, hoor. Ze zijn wel gelovig. Totdat er ineens iets gebeurt wat niettemin te verwachten viel. En dan zijn ze ineens hun geloof kwijt. Ik bedoel, het gaat ze goed en ze zijn oprecht gelovig. En dan breken ze hun benen en dan zeggen ze, ja, waar is mijn God nou? Waar is de Heer nou? Waarom heeft hij dat niet tegengehouden? En dan zeg ik iets wat natuurlijk wel erg is, maar ik had een paar ergere dingen in gedachten. Hè? Maar mensen breken benen en vervolgens mensen gaan dood. Ook je eigen familie, ook degene die je lief zijn. En als het gebeurt moet je niet zeggen, ja, waar is die God dan? God heeft toch niet beloofd dat hij zijn leven zou houden? God heeft beloofd dat hij aan gelovigen eeuwig leven geeft en uiteindelijk een nieuw lichaam. Nu nog even niet, maar er komt nog. En als iemand dan overlijdt, zo gaat het. Het is toch niet onverwacht? Of wel? God heeft dan niet wat anders beloofd. Hoezo raak je dan je geloof kwijt? Nou ja, goed. Moeilijk om erover te spreken, want ik weet dat er mensen zijn die ook gelovigen, die heel erg lijden enzovoort. Maar ik blijf volhouden dat dat nooit een reden kan of mag zijn om je geloof kwijt te raken. Dat is toch niet gebaseerd op dat het je voor de wind gaat? Nou ja, in sommige kringen wel, dat tegenwoordig, dat weet ik. Maar ja, prosperity gospel, hè. Maar dat is toch niet, het is gebaseerd toch op het woord van God en op de beloften God. Die veranderen toch niet door wat er om je heen gebeurt of wegvalt. Dat heeft geen aarde. Zie? Nou, dat is de tragiek. Er is maar heel weinig. Nou ja, er komt nog wel wat op. Maar van wat er opkomt is er maar weer een deel dat ook echt vrucht draagt. En dat is de laatste fase van het verhaal. Hè? Waarin dat leven tot ontwikkeling komt. En gode vrucht draagt, want de bedoeling is dat wij gode vruchten zouden dragen. Dat onze levens dienstbaar zouden zijn aan hem. Dat is nog heel wat anders dan dat je wedergeboren wordt of nieuw leven ontvangt. Het gaat er niet om dat je leven ontvangt. Dat is noodzakelijk, maar de bedoeling is dat het leven ook geleefd zou worden. Breng dan werken voor der bekering waardig, zei Johannes de Doper. Dat is het uiteindelijke doel. Dat we zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. In overeenstemming met zijn welbehagelijke wil. En hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt. Dat wij de dagen die over zijn in ons vlees de wil van God zouden volbrengen en niet de wil des vlees enzovoorts. Dat is maar heel weinig wat ervan terechtkomt. En dan zeggen we dat is tragisch. Dan zeg ik ja, dat is het ook, dat is heel verdrietig, maar tot troost is ons dan dat het in deze gelijkenis wordt aangekondigd. Zo zou het gaan. Dat is nou eenmaal de situatie. En hoe het dan verder komt, ja, geen goede aarde. Men wil niet, men is niet ontvankelijk. Want daar komt het tot neer, hè. Men moet een zachtmoedig hart hebben om het woord daarin te laten planten. Dat is die goede aarde, uiteraard. Dat lijkt me toch allemaal niet zo moeilijk. Nou goed. Daarna krijgen we die tweede gelijkenis, die begint pas in vers 24, omdat we eerst het commentaar kregen over die verborgenheid. Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. En de voor alle duidelijkheid, had ik niet gezegd, maar voor alle duidelijkheid, verborgenheden van het koninkrijk, dat zijn dus die aspecten van het koninkrijk van onze dagen die verborgen zijn. Het koninkrijk is verborgen, maar het bestaat wel. En de aspecten daarvan, de verschillende kanten en waarheden daaromtrent, die heten de verborgenheden van het koninkrijk, of als op een hoop geveegd worden, als ze als eenheid beschouwd worden, dan heet dat de verborgenheid van het koninkrijk. Hè? Maar die wordt niet geopenbaard aan een ongelovig volk. Dat was ook niet de bedoeling, staat hier. Om nogal meer redenen niet, maar die ga ik niet uitleggen. Dan kom ik te ver buiten de orde, maar de Heer haalt zelfs oud-testamentische schriftplaatsen aan. Hè? Waar staat, ze zullen horen, maar niet verstaan en zien, maar niet bewerken, enzovoorts. En dat gebeurt hier in het spreken van gelijkenissen, want ze horen wel, maar ze begrijpen het niet. En dat was de bedoeling, en niet om iets uit te leggen. En ze zagen, maar begrepen het ook niet. En wat ze zagen, dat is natuurlijk ook fraai. Wat ze zagen, was de Heer Jezus, die was uit het huis gegaan en zat bij de zee en hij ging in een schip. En zat neder in het schip en al de scharen stond op de oever en hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Wat ze zagen was de Heer Jezus, waarschijnlijk met zijn discipelen, in een bootje. En vanaf de zee werden zij toegesproken. In het land. En zij aan de oever zijn de uitbeelding van Israël, dat waren ze ook letterlijk min of meer. De zee is heel de Bijbel door een uitbeelding van de volkeren. Soms ook van de dood, maar dat komt omdat Israël geacht wordt verstrooid te zijn of te worden onder de volkeren. En daar is het als het ware dood, althans afgesneden van de erfenis en van de Heer en wat er mee wezen mag. Dus wat de volkeren zijn voor het volk Israël, ja, dat is de dood voor de individuele mens, zo is het eigenlijk. Maar de zee is in de volkeren. Waarom woeden de volkeren en bedenken de natie in ijdelheid? De schriftverklarers wijzen erop dat die termen ontleend zijn aan de zee. En ik geloof ook dat het zo is. Waarom woeden de golven? Gaat maar te keren, je weet niet waarom. Ze worden door een onzienlijke kracht bewogen, door de wind. Dat is geest namelijk. En zo is het met de volkeren, toch? En wat ze hier zagen, de Heer Jezus, op zee, in een bootje met zijn discipelen, en het scheepken onder Jezus hoede, is gewoon een uitbeelding van de gemeente, niet in Israël om zo te zeggen, maar onder de heidenen. En drijvend daarop, dat wil zeggen, de golven bedwingend en overlevend. Het is wel op zee, maar niet in de zee, om zo te zeggen. Hebben jullie dat nog? En wij weten, want ik geef nu een demonstratie min of meer van voorbeelden van symboliek, hè, van Bijbelse typologie. Wij weten dat het scheepje weliswaar schipbreuk leidt. De uiterlijke vorm van de kerk, daar komt niks van terecht, die leidt schipbreuk. Maar dat maakt ja niks uit, ja. Want het gaat niet om het scheepje. Het gaat om al die 276 man die erin zitten. En die komen veilig aan de andere oever. Hebben die nog? Dat is uit Handelingen. Nou ja, dat scheepje van Jona, dat laat ik nou even liggen. Laten we rustig toch varen. Maar dat is ook zoiets, hè. Dat is een variant, maar het gaat over precies hetzelfde. Eigenlijk. Maar je moet die beeldspraak kennen. En wat hier gebeurt, is dat vanuit de heidenen, als het ware, dat is wat ze zagen, maar ze zagen het niet. Dat vanuit de heidenen het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Vanuit de zee aan het land, eerder Israël, enzovoorts. Nou ja, maar ze begrijpen het niet. Dat is tot in onze dagen zo. Het is een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. En de gelijkenissen spreken daar dus ook over. Er wordt gezaaid, maar er komt maar weinig op. En van wat er op komt, is er nog maar weinig dat vrucht draagt. En dat is nog niet het eind van het verhaal, want er komt de gelijkenis van het onkruid dus. Hè? Die heet dan maar gelijkenis van het onkruid. In vanaf vers 24, het koninkrijk der hemelen, maar automatisch vullen we in de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, want daar gaan alle gelijkenissen over, weten we nu. Zelfs die in het Oude Testament, hoor. Want er staan er ook een paar, hè. Gelijkenissen over een wijngaard, afgewijd wordt, waar de dieren ingejaagd worden, zodat de wijngaard in de praktijk geen wijngaard meer is. En de wijngaard is een beeld van Israël, maar de wijngaard wordt niet meer onderhouden. Er komt allerlei wild gedierte in trouwens, dat is Jesaja 5. Dan heb je nog die gelijkenis over die bomen, die gingen eens heen, ik vind het een prachtverhaal, zie je anders alleen maar in films, denk ik. Hè. De bomen gingen eens heen om wandelende tak, ja. Bomen gingen eens heen om voor zichzelf een koning te verkiezen. En ze vroegen het aan de olijfboom en aan de, wat het maar was, hè, en aan de vijgenboom en aan de wijnstok ook, geloof ik. En daar, maar niemand wilde, toen hebben ze aan Doornbos gevraagd. En, hè? Ja. En dan komt het commentaar, ja, je kan die doornbos, er staat er toch of niet, ben ik nou een buis? Doornstruik, ja, bush, ja. Door de doornstruik, en je kunt de doornstruik wel koning maken, maar dat is levensgevaarlijk, want zou je gedacht zijn hoe brandgevaarlijk die dingen zijn? Staat er allemaal bij. En zo ben je toch weer terug bij de doornstruik onderaan de Sinaï. Die was ook nogal brandgevaarlijk. Maar de doornstruik is een beeld van de wet. We hebben het hier nog. Ja, als je zelf een koning moet gaan kiezen. Als een mens een koning moet gaan kiezen, we laten de filosofen erop los. En waar komen ze dan mee aanzetten? Met wet. Met een doornstruik. Precies. Nou ja. Goed, ik zal er geen goedkope grappen over maken. Over doornstruiken en boesjes en weet ik veel allemaal. Hè. Toen maar. Maar het gaat net zo goed over onze tegenwoordige tijd, hoor. Terwijl er geen koning is. In de dagen van Richteren komt dat voorbij, hè. Terwijl er geen koning is, willen ze een koning. En het wordt dan, wie werd het ook weer? Abimelech, geloof ik. Van Gideon en zo, die geschiedenis is dat, hè. Nou ja, en die wordt vergeleken met een doornstruik. Dat is de wet. En het is levensgevaarlijk. Het is een bediening des doods, staat erbij. Enzovoorts. Maar goed, ik laat hem maar gauw weer weg. Hè. Gelijkenis van het onkruid. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En egocentrisch als wij zijn, denken we, die mens ben ik misschien. En welk voorbeeld moet ik hier navolgen en welk voorbeeld moet ik hier niet navolgen? Want dat zijn zo de klassieke methoden om de Bijbel te lezen of te verklaren. En jongens, wat kom je toch weer verkeerd uit? Het zijn de verkeerde vragen. Wat leert dit schriftgedeelte mij over Christus? Dat moet je altijd vragen. Niet over mezelf. Over Christus. En dan krijg je meteen ook het goede antwoord. Want hij is nog steeds die zaaier uiteraard. Hij is die koning van dat koninkrijk. Is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Dat goede zaad kan alleen maar het zaad der wedergeboorte zijn. Het onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. Met dank aan Petrus, die hier trouwens bij aanwezig was natuurlijk. En als de mensen sliepen, want ze waren niet wakker. Zij sliepen, waarom ook niet, het was dus, deze bedeling is een duistere wereld, hè? Het licht is uitgegaan. Het is voor 3 uur uit, denk ik wel eens. En dat is ook symboliek. Maar als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, wie dat is weet je dan ook meteen, en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. En u weet hoe het is toch dan, hoe dat gaat. Dat goede zaad is de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Kortom, het woord van God dat gepredikt wordt uiteraard. En wat doet de vijand? Nou ja, dat zal ik u vertellen. Ik zal een makkelijke nemen en een actuele, want het hoort zo in de fatsoenlijke toespraak. Hè? Actualiteit moet je op ingaan. Dus dan zeg ik, nou ja, die stuurt een engel, die vijand stuurt een engel naar een Mohammed. En die geeft hem wat tekst mee. Dat heet de Koran. Om verwarring te zaaien enzovoort. Of dat echt gebeurd is, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. He? Of hij stuurt een engel, ik geloof dat hij Mormon heette, naar Joseph Smith. Hoewel Joseph wel een aardige naam is voor een Engelsman, of voor een Amerikaan bedoel ik, dat lijkt me wel gunstig. En met hetzelfde verhaal, ook tekst, ook van gouden platen trouwens. Net als de Koran van Mohammed, van gouden platen. Het is weinig origineel. Het is eigenlijk een beetje onnozel, denk ik, voor zoiets. Maar goed, het wordt door heel harden wordt het serieus genomen. En zo wordt de verwarring gezaaid. En dat zijn meest voor de hand liggende dingen. En in onze dagen is het niet zo zinnig meer daarover te praten. Want tegenwoordig heb je in elk dorp en elke stad heb je wel iemand die een cursus voor profeten heeft gevolgd. En die dus om de andere dag, als hij zwaar getafeld heeft, een woord van God ontvangt. En nou weer een nieuw verhaal heeft van hoe het nou weer in elkaar steekt enzovoorts. Ik praat daar niet met respect over. Ik geloof ook niet dat het goed bedoeld is. Het zijn bewuste methoden om verwarring te zaaien, om aandacht af te leiden van de Bijbel. Waarmee? Met iets anders dat ze dan ook woord van God noemen. God is op andere gedachten gekomen. Of God heeft nieuw licht gegeven. Daar komt het woord nieuw licht er vandaan. Nieuw licht gegeven, dat komt bij de Jehovah's getuigen vandaan. Hè? U weet, die voorspellen van alles, dan komt het niet uit. En dan komt er weer nieuw licht en dan wordt de leer weer bijgesteld. God heeft zich bedacht. Nou ja, in onze kringen ook. Natuurlijk, er zou een grote verdrukking komen, maar gezien dat de Joden in de Tweede Wereldoorlog al zo erg vervolgd zijn geworden, heeft God zich bedacht en hij vindt het zo wel genoeg. Dus er komt geen grote verdrukking meer. Christelijke theologie na Auschwitz. Met dank aan meneer Jansen. Ja, sorry, maar zo gaat dat. En dan krijgen we, soms hebben we heibel in de tent. En dan want er heeft iemand weer uitgedacht hoe nou weer de gemeente moet georganiseerd worden. Enzovoorts. Via allerlei nieuwe methoden. Maar ja, het is gewoon het zaaien van onkruid. En of het nou zuurdeesem heet, in de volgende gelijkenissen. Of het is onkruid, gaat altijd over hetzelfde. Het is het werk van de tegenstander. En in wezen komt het ook altijd op hetzelfde neer. Namelijk wet in plaats van genade. Het kan niet schelen welke wet. Of het die van Mozes is, of van de Joden, of van de islam, of wat het als maar wet is. En dat hoor je dus ook. En waarom moeten we de evangelie prediken, zending bedrijven? Die mensen hebben toch al een geloof, zeggen ze dan. En ze bedoelen een religie, namelijk een wet. Ze hebben toch al een wet. Ze hebben toch al een eigen cultuur, die moet je beschermen en in stand houden. Alsof elke cultuur per definitie waardevol zou zijn. Hè? Kan niet schelen hoe het eruit ziet, als er maar één is. Wat een dwaasheid is dat. En wat een gebrek aan normen inderdaad, ja. En vooral aan kennis van de Bijbel. Als wij niet waakzaam zijn, maar dat zouden we zijn, zegt de Bijbel uitgebreid. Als wij niet waakzaam zijn, als de mens slaapt, zou ik maar zeggen, komt de vijand. En zaait onkruid midden in de tarwe. Let op, dat ik zeg het er altijd bij. Onkruid is niet meer zo onkruid. Het is ook tarwe, maar dan de zogenoemde wilde tarwe is dat. Hè? Het is tarwe, maar het is onvruchtbare tarwe. Zizanion. Het lijkt op echte tarwe. En de leek kan het verschil sowieso niet zien. De vakman waarschijnlijk wel. Maar wordt gezegd, het verschil zie je aan het eind wel. Namelijk in de tijd van de oogst. En daarvoor wordt het vaak moeilijk. In elk geval staat er, toen het nu tot kruid, namelijk onkruid, was opgeschoten. Toen de tarwe tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid, doordat het geen vrucht voortbracht namelijk. En de dienstknechten van de heer des huizes gingen en zeiden tot hem, Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid, van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en de inquisitie instellen en dat soort dingen meer? En datzelfde vergaderen? Nee, dat is de Rooms-Katholieke variant, hè. Die dachten dat ze het een en ander moesten beschermen met geweld. En wat voor geweld. Maar goed, laten we het er maar niet over hebben. Ze hadden ook een bijbeltekst gevonden om het te verdedigen. Maar het ten onrechte. De Bijbel zegt, nee, laat het maar opgroeien. Onze taak is namelijk niet om het onkruid te bestrijden. Dat is een hardnekkig misverstand. Wij strijden niet tegen de leugen, maar voor de waarheid. En waar waarheid komt, moet leugen wijken. Dat is de normale gang van zaken, dat is ook positief. Dat waar waarheid komt, de leugen bestraft wordt, dat wil zeggen aan het licht gebracht wordt en openbaar wordt als leugen, ja, dat is waar, maar dat is niet het doel. En dat is ook zo'n denkfout, hè. Als alle misstanden in de wereld en alle dwaalleren in de wereld nou maar kunnen bestrijden, dan komt het allemaal wel goed. Maar dat is niet zo. Je kan wel strijden tegen allerlei misstanden in het land. En sommigen houden zich daar beroepshalve uit christelijke motieven naar het schijnt mee bezig. Maar dat is helemaal niet christelijk. Het is verspeelde energie. Al zou je de mensen zodanig kunnen opvoeden dat ze volwaardige leden worden van de samenleving en kunnen bijdragen daaraan enzovoort. Al zou dat kunnen en dan zou je alle liederlijkheid en hoe dat maar heet uit de wereld kunnen wegdoen, zal ik maar zeggen. Door bijvoorbeeld het uitdelen van sjaaltjes of hoe deze het ook maar weer altijd. Hè. Ja, dan nog wordt een mens niet behouden en moet komen tot geloof. Tot kennis der waarheid, dat wil zeggen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En hij zal in de genade en dus waarheid moeten worden onderwezen en die zal hem vrijmaken. Dat is de gang van zaken en zo staat het hier ook. En in elk geval is dat de gang van zaken in onze bedeling in overeenstemming met de wil van de zaaier zelf. Namelijk, hij zei, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden, wilt gij dan dat we heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zei, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Nou, dat heeft de inquisitie gedaan, hoor. In de tijd, hè. De tarwe mede uittrekken. En dus staat de laatste beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Ik krijg zo meteen je bedenkingen tegen een lied als O waar zijn de maaiers, bezield met vuur om schoven te zamelen voor schemels schuur. Zo'n lied valt wel te verdedigen natuurlijk. Want ook zo'n begrip als oogst wordt in de Bijbel ook op ander niveau toegepast. Hè? In bijvoorbeeld Johannes 4. Het zijn 4 maanden tot aan de oogst. Dan is de gedachte, die 4 maanden is de 4e bedeling, het oude verbond, der wet. En daarna komt de oogst, namelijk het nieuwe verbond. Dat is het eigenlijk. En binnen dat kader zouden de maaiers, dus degene zijn die de vrucht binnenzamelen, en dus het evangelie prediken. En in dat verband wordt het ook gezegd. Dus dat kan wel. Maar als je de scheur erbij introduceert in het lied, kom je toch heus in Matthäus 13 terecht. En dan is het een misverstand, hè? Afgezien van dat de scheur hier sowieso niet de hemel is, maar gewoon het koninkrijk op aarde, zo u wilt, de 1000 jaren. Want daar gaat het om, hè? Eerst het onkruid verwijderen en dat wat overblijft gaat het koninkrijk binnen. Dat is de gedachte en dat is precies wat, nou ja, wat je in Matthäus 24 kunt lezen dus eigenlijk, hè? En 25. Dat de ongerechtigen van de aarde worden weggenomen en wat overblijft op de akker of bij de molen, waar het maar was, gaat het koninkrijk binnen, op aarde namelijk. Maar we vinden er ook een verklaring van de gelijkenis in vers 37. Die het goede zaad zaait, wel dat bent u niet, dat ben ik niet, hoezeer wij ook bij het zaaien wellicht betrokken zijn, maar de zaaier, die ene, is de Heer zelf uiteraard. En als dat in deze gelijkenis van het onkruid zo is, dan is dat uiteraard ook zo in de gelijkenis van het zaad. Het is de Heer zelf die zorgt dat het woord komt waar het wezen moet. En hij wil u en mij daarbij gebruiken. En als wij ons niet laten gebruiken, gebruikt hij iemand anders. Zo werkt het. Die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks en het onkruid zijn de kinderen des bozen. Dat is met grote stappen en heel kort verklaard. Ik hoop dat u dat merkt. Het wordt heel snel gedaan. Want het zaad in wezen is natuurlijk de boodschap die gepredikt wordt. Maar meteen wordt daarbij ook genoemd het resultaat. Dat wil zeggen dat wat er opgroeit. Het zij tarwe, het zij onkruid enzovoorts. Hè? En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. Dat bedoel ik maar, dat is dus niet Joseph Smith of het is Mohammed of wie het maar was. Het is de duivel zelf die erachter steekt. De god deze eeuw, de overste deze wereld. En de oost is de voleinding der eeuw, aion. En u weet hoe dat was, hè? Wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? En dus uw wederkomst. De oost is de voleinding van deze eeuw. Dat gaat dus over de volgende bedeling eigenlijk. Waarin de tegenwoordige eeuw definitief beëindigd zal worden en de toekomende eeuw definitief gevestigd zal worden. Of waarin een einde gemaakt wordt aan het koninkrijk van de god deze eeuw, van Satan. En waarin het koninkrijk van Christus definitief op aarde gevestigd zal worden. Dat is de oogst. En dan wordt dus deze scheiding gemaakt tussen tarwe en onkruid. En de maaiers zijn de engelen. Oh, waar zijn de maaiers? Maar het zijn de engelen, staat er. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt. Alzo zal het ook zijn in de voleinding deze aion, deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, maar die hebben we al eens eerder gelezen. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. Want ik meen dat we, nee, die hebben we nog niet besproken, geloof ik, of wel? Matthäus 24, niet?
Jawel.
Het kan zijn dat ik hem in de gouden geit heb aangehaald. Het zal wel in het voorbijgaan zo even snel gebeurd zijn. Matthäus 24, waar wij vinden vermeld de wederkomst van Christus, kennelijk op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniël, namelijk ter gelegenheid van de verduistering van zon, maan en sterren. Dan namelijk vers 30, zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en men zal die zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Vers 31, en hij zal zijn engelen uitzenden, let op, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen bijeen vergaderen. En dat is ongeveer wat Matthäus 13 ook zegt. Vers 41, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen vergaderen. Er is een verschil. in formulering en ook in invalshoek. Maar in de grond gaat het over hetzelfde, namelijk de Zoon des Mensen stuurt engelen uit die wat gaan doen. En Matthäus 24 zegt, die engelen zullen met een bazuin van groot geluid zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, vanuit de vier windrichtingen van over de hele aarde. Dat gaat over de terugverzameling van Israël, dat wil zeggen, in principe doordat aan hen het evangelie gepredikt wordt, met een bazuin van groot geluid. Dat is niet maar de oproep om terug te gaan naar, laten we zeggen, het beloofde land. Maar het is de prediking van het evangelie uiteraard. Met alle consequenties van dien. Het is de oproep inderdaad om de Heer, de Messias, te volgen. En dus inderdaad terug te keren naar het beloofde land. En nou ja, het is niet rechtstreeks, dat weet u, dat loopt via Petra en zo. Maar goed, daar gaat het me nou niet om. Maar waar het me wel om gaat, is dat die engelen dus gewoon de uitdrukking zijn van de gemeente. Toch? En elke keer zeg ik hetzelfde, engelen zijn boodschappers. Dat is wat het woord betekent. De vraag is, wie zijn die boodschappers? Wie zijn die boden die op missie, met een opdracht worden weggezonden? En het antwoord is, ja, dat is de gemeente die verantwoordelijk is voor Israël. In de eerste plaats. En dus daar is de gemeente in betrokken bij de terugverzameling van Israël, opdat zij door onze barmhartigheid zouden verkrijgen. Weet u nog, Romeinen 11.
En die 144.000
man, worden die
daar ook
niet bij? Nou, kijk, die terugverzameling van Israël gebeurt in fasen. Dat wil zeggen, het begint natuurlijk met helemaal vooraan beginnen, vooruit. Het begint met de prediking door twee getuigen in Jeruzalem in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En de oproep is inderdaad om niet eens naar het land te gaan, want er zijn ze al, maar om het te verlaten, want ze moeten eerst in de woestijn verzameld worden, zal ik maar zeggen. Het loopt in de 70ste week uit op een gelovig overblijfsel uit de Joden. Want ja, specifiek aan de Joden en in de Joodse staat werd het evangelie gepredikt om redenen waar ik nu niet verder op inga. Maar het ging erom dat officieel de Joodse staat als zodanig tot geloof zou gebracht worden. Maar na de 70ste week van Daniël is het de bedoeling uiteraard dat ook de Joden in de rest van de wereld het evangelie ontvangen, dat het hen gepredikt wordt. En daarna ook de 10 stammen van Israël in die officiële volgorde. En daarna weer de rest van de volkeren der aarde. Maar aan hen zou het gepredikt worden, meer specifiek, door de 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël. Maar de prediking van het evangelie aan Israël, aan de Joden en aan Israël, is exclusief een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe dat precies werkt, ja, dat zou ik ook wel willen weten, maar dat weet ik ook niet. Daar hebben we het nog wel een keer iets uitgebreider over, beloof ik u. Maar dat betekent in ieder geval, nou laat ik het maar gewoon makkelijk voorstellen. Hebreeën 1. zegt dat de engelen uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En dat toegepast op die dagen betekent het dat u en ik uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Als u mij nou vertelt hoe die engelen dat nu doen, dan vertel ik u daarna hoe wij dat dan zullen doen. Zoiets. En hoe dat werkt vanuit die hemelse en dus geestelijke wereld, ja, dat kan ik u heus niet vertellen, met geen mogelijkheid. Maar dat het zo zal gaan, ongetwijfeld, want de Bijbel zegt dat de bekering van Israël het resultaat is van het werk van de gemeente. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. En als het in Matthäus 24 dus gaat om de bazuin van groot geluid, opdat de uitverkorenen worden verzameld enzovoorts, dan gaat dat over de gemeente. En die engelen, dat zijn dus die boodschappers, en dat zijn wij. En nog hemelse boodschappers ook. Dat wil zeggen, het begrip engelen dekt het volledig. Op wat voor wijze dan ook. Maar het verzamelen van Israël is al een aspect van het verzamelen van de tarwe in de schuur. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is ook het verzamelen van het onkruid enzovoort. Nou zit u daar misschien niet meteen op te wachten. Ik heb sowieso een hekel aan het verwijderen van onkruid. Aan de andere kant moet ik u zeggen dat voor zover ik ooit in een tuin gewerkt heb, heb ik er nooit wat anders in gedaan, zover ik mij herinner. Misschien dat anderen zich dat anders herinneren, maar ik herinner mij alleen maar dat ik nooit wat anders gedaan heb dan gras maaien, onkruid wieden, de heg knippen, de bomen snoeien. En niet omdat ze beter zouden groeien, maar omdat er veel te veel aan zat. Hè. Weg. Als ik bezig geweest was, dan had je een hele grote berg afval. Ja. Heggenschaar, grasmaaimachine, snoeischaar. Dat was het. En waarmee ik alleen maar nu wil zeggen dat dat dus het meest eenvoudige werk is wat er te doen valt. En dat moeten wij dan toch ook in die dagen wel kunnen volbrengen, lijkt mij. Ja, ik praat er maar laconiek over. Ik weet ook dat het betekent wegnemen van de ongelovigen. Ja, dat betekent dat ze doodgaan. Ja, dat ze sterven. Ja. Ja. Maar goed. Zo is het recht. Gods. En daar zullen we in betrokken zijn op een of andere wijze. Vanuit de hemel, want het koninkrijk zal vanuit de hemel op aarde gebracht, bewerkstelligd en dan wel geopenbaard worden. En dat is wat hier beschreven wordt. De zoon des mensen, als de zoon des mensen komt, want we hebben die tekst al eens aangehaald, dan komt hij met zijn vele tienduizenden, of hoeveel het er maar waren, engelen. Wat moeten die engelen erbij? Nou, ze worden uitgezonden om de uitverkoren bijeen te vergaderen. Om uit zijn koninkrijk, Matthäus 13 vers 41, om uit zijn koninkrijk te vergaderen al de ergernissen, namelijk degenen die de ongerechtigheid doen, praktiseren. En ze zullen er zelf in de vurige oven werpen, waar wening is en knersing de tanden. En ze zullen de tarwe brengen, maar dat was vers 30 weer. Ze zullen de tarwe samenbrengen in de schuur. En het beeld van een schuur als uitbeelding van een koninkrijk heb ik niet bedacht. Dus je moet niet bij mij wezen als u het onder de maat vindt. Maar dat is nou eenmaal de betekenis. En daar zullen we in betrokken zijn. Niet nu, wat zoveel christenen graag willen. Nu orde op zaken stellen in de wereld. De Bijbel zegt, punt 1, dat het onze taak niet is. Punt 2, dat dat ons in deze omstandigheden ook niet mogelijk is, omdat wij onvoldoende onderscheid kunnen maken. Maar kennelijk hebben we andere capaciteiten, uitgebreidere capaciteiten, als we eenmaal een gebouw bij God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En veel meer kan ik daar niet over zeggen. Wie oren heeft om te horen, die horen, kan ik zeggen. Dan heb ik de tekst overgeslagen. Ik kan nog erbij lezen die ene die er tussenin staat. Nou ja, het is hetzelfde vers 43. Waar staat, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders, die oren heeft om te horen, die horen. Ik weet nooit zeker in welke mate een vers en hoofdstukindeling geïnspireerd is, maar ik vind wel aardig dat dit in één vers is opgenomen. Want daardoor krijgen die woorden, die oren heeft om te horen, die horen, hun eerste toepassing op de direct voorafgaande zin. En die is, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. En dat koninkrijk huns vaders zal weliswaar op aarde openbaar worden in die dagen, maar de vergelijking met blinken als de zon brengt ons toch in de hemel, want de zon is een hemelslichaam. Hebben jullie die? Want ik denk dus dat die rechtvaardigen niet maar zijn de tarwe die hier vergaderd wordt, maar dat zijn die engelen die uitgezonden worden. Omdat het een aanduiding is van de gemeente. Dat te meer daar zelfs in mijn Bijbel onder Matthäus 13 vers 43 een verwijzing staat naar Daniël hoofdstuk 12. Die had ik nog op mijn lijstje staan. Daniël hoofdstuk 12. Waar staat in vers 3 zomaar een vers tussendoor. Je zou hem niet missen als hij er niet stond. Maar dat geldt ook voor die uit Matthäus 13 vers 43. Hoor. Als dat er niet stond zou je het niet missen. Maar in Daniël 12 staat dan ineens de, vers 3. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels en die er velen rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. En als u mij vraagt, ik denk dat die verwijzing volstrekt correct is en dat die verwijzing niet maar komt van de lui die het eronder gezet hebben, maar van de Heer Jezus zelf. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel dat hij bewust Daniël 12 geciteerd heeft. Dat komt trouwens veel vaker voor dan wij denken of dan het ons opvalt. Vooral omdat dit soort citaten dikwijls niet letterlijk zijn. Dus ongeveer, maar het fungeert als verwijzing naar Oudtestamentische schriftplaatsen. En deze lijkt mij correct, want in Daniël 12 vers 3 is ook altijd de vraag, wie zijn dat nu weer, die leraars? En het lijkt mij dat het de leraars zijn van het volk van Daniël. U weet wel, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Want uw volk en uw heilige stad is het onderwerp van het boek Daniël. Hoe namelijk ooit een keer de troon van het huis van David, overdrachtelijk gesproken, ooit weer gevestigd zal worden onder of in het Joodse volk en meer specifiek in Jeruzalem. Daarvoor moet het volk echter eerst tot bekering komen. Toch? En daar wordt hierover gesproken, want we waren hier al eerder in Daniël 12. Te die tijd zal Michaël opstaan. Vers 1. Als het die tijd van verdrukking is, de grote verdrukking hebben we vastgesteld. En in te die tijd zal uw volk verlost worden. En dan weet je precies waar je bent. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. En je zou kunnen vragen, maar wie heeft dan het evangelie gepredikt? Want ze kunnen wel verlost worden, maar hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Romeinen hoofdstuk 10, in precies hetzelfde verband. En het antwoord is, ja dat weten we al lang, uit een andere route. De gemeente, want dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente, de prediking van het evangelie aan Israël. Met de groeten aan Israël in de Bijbel denk ik altijd. Want daar maak ik regelmatig dus reclame voor eigenlijk, hè. Prediking van het evangelie aan Israël. Niet alleen in onze dagen, aan de Joden als zodanig. Er staat trouwens eerst de Jood enkelvoud, vind ik ook wel aardig. In plaats van het Joodse volk. Maar goed. Maar in de toekomst zal dat gebeuren. En hoewel dat gebeurt primair door die twee getuigen, moet ik er toch weer op wijzen dat we er al vaker over gesproken hebben, dat die twee getuigen gewoon het werk doen van de gemeente en kennelijk ook tot de gemeente gerekend worden. Dat weet u toch, daar hebben we het al vaker over gehad, dacht ik. Kortom, wie zijn die leraars? Wel, het zijn de leraars waardoor Israël, dan wel specifiek het Joodse volk, wordt onderwezen. En die leraars die worden geassocieerd met de hemel, met hemellichamen, de zon en de sterren en met heerlijkheid. En vanuit vers 3 van Daniël 12 zou je niet alleen een verwijzing kunnen vinden naar Matthäus 13, vers 43. Die staat er inderdaad hier ook onder in mijn Bijbel. Maar er had er ook een kunnen zijn, bijvoorbeeld naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Dat zegt, nee, opstanding moet nog komen en het is een lichamelijke opstanding. Maar het is een opstanding niet in hetzelfde lichaam, maar in een verheerlijk lichaam. Namelijk in een hemelslichaam. Dat is nog heerlijker dan een aardsopstandingslichaam, hoewel zoiets ook bestaat. En dan staat er nog, en ook wat de hemelse lichamen betreft, is er verschil in heerlijkheid tussen dat van de zon, de maan en de sterren enzovoorts. En het wordt toegepast op ons, op de gemeente. En we worden opgeroepen om vooral standvastig, onwankelbaar te zijn in het werk des Heren vanwege de heerlijkheid die ons wacht. Want er is verschil in heerlijkheid ook nog binnen de gemeente. Zie? En hier vind je dezelfde soort beeldspraak en wel degelijk toegepast op de gemeente. Lijkt mij. Dat moeten die leraars zijn. En het wordt genoemd, helemaal aan het eind van het verhaal, dan zal Israël tot geloof komen. Dat wil zeggen, te dier tijd zal uw volk verlost worden. Volgende vers, de leraars zullen blinken, vers 3 bedoel ik, zullen blinken als de glans des uitspans en als de sterren, altoos en eeuwiglijk. Dat is onze eeuwige heerlijkheid. En dan vers 4, gij Daniel sluit deze woorden toe, daarmee is het boek afgelopen. Nou ja, er volgt nog een postscriptum. Een naschrift met betrekking tot de eerste tijd na de 70ste week van Daniël. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet over. Maar dat die leraars daar wat mee te maken hebben, ja, dat is duidelijk. En wie het zijn, ja, er blijft weinig anders over. Maar waar we leraars heten, betekent dat dus dat wij een lerende, een onderwijzende, dan wel een predikende functie hebben. Een functie ter verbreiding van het woord van God uiteraard. En dat is wat we vinden. En dat draagt bij aan die scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. Zo komt ook die scheiding tot stand. Nou goed. En dan... Nee, ik heb eigenlijk geen tijd meer. Maar goed. Maar goed, ik zal een verhaal afmaken. Ik wilde zeggen, nou ja, en deze dingen gebeuren dus niet in onze dagen. Uit te leggen dat dat ooit een keer moet gebeuren, ja, dat is, lijkt me volstrekt overbodig. Dat is wat we allemaal weten. Als er een eind moet komen aan het onrecht, dan wel de ellende in de wereld, afhankelijk van uit welke hoek we binnenkomen. Als er een einde aan moet komen, dan kan het alleen maar op deze manier. En dat zou toch een keer moeten gebeuren. En zelfs volstrekt ongelovigen zeggen, ja, als er een God is, wat we van hem verwachten als hij er is, als hij bestaat, is dan toch dat hij dit doet. Het onrecht wegdoet. Men realiseert zich niet dat Gods normen met betrekking tot recht en onrecht toch wat anders zijn dan de onze. En dat zij die in hem niet willen geloven, op die grond alleen al als onrechtvaardigen beschouwd worden en dus inderdaad uit de wereld zullen worden weggedaan. Maar wat men verwacht is dat hij dat zal doen. Men neemt hem kwalijk dat hij het niet doet, maar hij heeft ons verteld, niet aan die goddelozen, hij heeft ons verteld dat hij het zal doen in de toekomst, maar in afwachting daarvan doet hij iets hogers. Hij verzamelt zich eerst dat hemelse volk dat betrokken zal worden in dit werk. Je zou dus kunnen zeggen, hij is ermee bezig. Al zijn het dan wellicht voorbereidende werkzaamheden, maar hij is daarmee bezig. En wat de wereld betreft, wij kennen allemaal de uitspraken uit Romeinen 8, waar staat dat de wereld aan de ijdelheid, ledigheid, zinloosheid, nutteloosheid is onderworpen. En dat dat zo blijft tot de openbaring der zonen Gods. En in een onbewaakt ogenblik vraag ik u, wat zijn dat zonen Gods? En net zo onbewaakt roept u meteen, zonen Gods zijn engelen. Toch of niet? Ja, of u roept, dat zullen wij zijn. Daar heb u iets beter nagedacht. Maar dan heb je de kortsluiting tussen die twee. De schepping wacht op het openbaar worden de zonen gods. Ziet daar ook naar uit. Niet naar specifiek het openbaar worden de zonen gods, maar wel naar de gebeurtenissen die daarmee samenhangen, namelijk recht en gerechtigheid brengen in de wereld. Als we dan normen en waarden willen hebben, wel, die worden dan alsnog, overigens, aan de wereld gepredikt en in de wereld gebracht. En indien niet goedschiks, dan kwaadschiks, want zo gaat het dan. Hè? Als van de mens afhangt, komt het nooit voor elkaar. Maar God zegt, ik ga dat doen, de wereld wacht daarop, laat ze maar. Maar wat zij niet weten, weten wij wel, want het wordt tot ons gezegd, dat zij wachten op het openbaar worden de zonen Gods. En wij wachten dus, net zo goed, net als de wereld, maar wij wachten primair dan op de verandering van ons lichaam. Dat komt eerst, want we zullen eerst tot zonen Gods gesteld moeten worden om als zonen Gods ook geopenbaard te kunnen worden daarna. En dan worden we ingeschakeld in dit werk van het verzamelen van onkruid, dan wel het verzamelen van tarwe. Of, maar die heb ik niet genoemd, de gelijkenis van het visnet leek me te makkelijk op Urk. Want dan wordt alles wat in dat net zit, zal ik maar zeggen, wordt uitgesplitst. Hè? De goede vis in de vaten, hoewel vaten waar vis in zit, als uitbeelding van het koninkrijk, lijkt mij toch ook aan de krappe kant. Over wel Rieken de Reuk gesproken bedoel ik. Maar niettemin, het is een Bijbelse gelijkenis en daar gaat het maar om. En wat er allemaal in zo'n visnet kan zitten, weet ik niet. Maar er zit blijkbaar van alles in wat er niet in thuis hoort. En dat is hetzelfde verhaal als van de tarwe en het onkruid. En in dat verband worden ook die boodschappers, die engelen weer ten tonele gevoerd die het zullen doen. En er wordt dus herhaald hoe dat zal gaan. Niet in onze dagen, nu, niet in onze bedeling, maar in de toekomst. Wanneer de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En die is net zo duidelijk, en ook net zo duidelijk als Matteüs 24... zullen de twee op een akker zijn, want de akker is de wereld. De een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. Dus de onrechtvaardigen afgescheiden uit het midden der rechtvaardigen. Enzovoorts. Goed, dan laten we het voor vanavond weer bij. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat ook wij mogen uitzien naar die toekomst. We mogen beseffen dat wat de wereld nodig heeft inderdaad zal verschijnen, zal gerealiseerd worden in de toekomst, maar inderdaad op uw tijd en wijze. Maar we danken u ook dat we daarin betrokken mogen zijn. Dat we niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst betrokken zullen zijn bij u, uw koninkrijk en uw werk in het algemeen. Wij danken u dat u ons uit deze wereld nu reeds afzondert en een plaats geeft in uw hemel, in dat betere vaderland, ons als kinderen doet opwassen tot zonen en ons voorbereidt ook op ons toekomstig functioneren in uw koninkrijk als leden van uw Ecclesia. Wij danken u dat u ons maakt tot koningen en priesters, opdat we zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Niet omdat wij dat gewenst hebben of bedacht hebben, maar omdat u het ons geopenbaard hebt in uw woord. Omdat dat nou eenmaal het werk is dat u doet in onze tegenwoordige tijd, een tijd waarin de wereld in duisternis is, maar waarin u ontstrekt uit uw duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat we wandelend in het licht zouden gemeenschap hebben met elkaar, maar boven alles met u. En daardoor ook vrucht des lichts zouden dragen. We danken u dan dat we onszelf bij u mogen aanbevelen, opdat u uw werk aan ons zou doen. En we vragen u dan, wees u dan ons nabij met dat licht, met die kracht van uw genade, opdat die kracht in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.